In Exodus 16 waren wij uitgebreid bij niet zozeer de kwakkelen, want het was niet zo heel uitgebreid, maar wel uitgebreid bij het manna. En uitgebreid omdat het inderdaad ons uitgebreid en bij herhaling wordt voorgesteld. Dat spul, iets kleins en ronds, waarvan men niet wist dat het was. En dat men dus man, dat wil zeggen manna noemde. En het was als korianderzaad, waarvan ik ook niet weet wat het is, maar het is wit, staat erbij. En het smaakte als honingkoeken. Het enige wat ik me daarbij kan voorstellen is dat het zoet is. En daar zal het wel omgaan. Zo staat het in vers 31 van Exodus 16. Daar hebben we vervolgens ook wat uitgebreider bij stilgestaan, omdat wij ook op andere plaatsen in de Bijbel lezen dat, als ik het achterstevoren zeg, dan als het een beetje zoetig naar honing smaakte, dan is het woord van God, toch? Het stond natuurlijk andersom. De profeet moet de boekrol opeten en het smaakte als honing, zoet voor het verhemelte en wat het maar was. Kortom, dit is het brood uit de hemel. Zo heet het later ook. Ik weet niet of we dat aangehaald hebben, maar dat doen we dan zo dadelijk nog wel even. Want het verhaal is natuurlijk uitgebreid dat men het 6 dagen zou rapen. En op de 7e dag niet meer. Ik weet niet of u het nagerekend hebt, maar als je het narekent, lijkt het mij dat aangezien het vanaf deze datum 6 dagen geraapt wordt, zal ik maar zeggen, in vers 22 staat het, en het geschiedde op de 6e dag dat ze dubbel brood verzamelden enzovoort. 2 gomers voor 1, dat wil zeggen volstrekt het dubbele voor 2 dagen. Dan betekent dat dus dat het manna voor het eerst gevonden werd, 's morgens vroeg op de 1e dag der week. En populair gezegd en onnauwkeurig, het was toevallig zondag. Dat kan natuurlijk niet, dat is een anachronisme, maar die dagen die hebben zo geen namen. Maar het is wat wij officieel kennen als 1e dag der week. Officieus niet, want in uw agenda is de, dat weet u dat waarschijnlijk, is de maandag de 1e dag der week. Ze hebben dat allemaal omgedraaid. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het lang volgehouden. Mijn agenda's, die keek, als ik een nieuwe agenda moest hebben, keek ik wel of zondag de 1e dag van de week was. Zo orthodox was ik dan wel weer. Toen had ik een computerprogramma dat je nog zodanig kon instellen. Dat was niet standaard, maar dat was optioneel. Dat zondag de 1e dag van de week is. Dat zo'n programma heb ik nu nog, maar ik heb me erbij neergelegd dat de week begint op maandag, want anders kom je in de knoei met de weeknummering ook nog. Dus het is heel vervelend en vandaar dat ik het elke keer hardop roep. Nee, de zondag is de 1e dag van de week, maar ook zelfs in mijn agenda staat die achteraan in de week. De zaterdag en de zondag, omdat dat nou eenmaal 1 weekend is. En het is wel zo overzichtelijk, maar het is fout. Het is gewoon helemaal fout. Het is vrijzinnig, het is, nou ja, wat het maar is, het is niet goed. Maar dat u dat onthoudt, hè. De 1e dag van de week is de dag na de Sabbat. Het hele idee van het weekend trouwens, dat is een moderne vinding. Want u weet, toen ik nog jong was, dat is heel lang geleden, langzamerhand. Maar toen werd er op zaterdag nog gewoon gewerkt. Nou ja, ik moet zeggen op zaterdagochtend alleen, geloof ik. En wij moesten trouwens ook op zaterdag nog netjes naar school, hoor. Echt wel. 6 dagen, maar zaterdagmiddag dan niet meer. Maar ja, woensdagmiddag hoefden we ook niet naar school. Dus hoe dat nou precies zat, weet ik niet. Maar dat is dus eigenlijk van heel recent datum. De 5-daagse werkweek, dan al 6 dagen, dan heb je die ene vrije dag. En dat was dan de 1e dag der week. En dat was al zo sinds, wanneer het maar was, sinds het jaar 300 zoveel op onze kalender. Want het is inderdaad waar dat de Vrije Zondag is ingesteld onder keizer Constantijn. Toen heeft men gezegd dat de hele zondag, zondagsviering enzovoort, stamt uit die jaren. En dat is niet zo. Dat stamt uit de opstanding van Christus. Alleen in het Romeinse Rijk heeft men er zich bij aangepast. Heeft men zich daaraan geconformeerd, om zo te zeggen. Inmiddels is dat zo goed als afgeschaft natuurlijk. Want wij zijn al lang onderweg naar een... Hoe heet dat? 24-7 economie, hoe dat maar heet mag. Dat moet dag en nacht door. Want ja, anders kun je belasting niet betalen. En daar is dat allemaal voor, hè. Sommigen menen dat de dames, dat de vrouwenemancipatie groot succes gehad heeft. Ik moet u zeggen, het is allemaal flauwekul. Het is allemaal ontwikkeld opdat er nog meer belasting zou kunnen worden betaald. Echt wel. En omdat de prijzen van de huizen omhoog zouden gaan terwille van de onroerend goedbezitters enzovoorts en de hypotheken. Want als ze toch beide verdienen, kunnen ze beide geld inleveren. Dat is het eigenlijk, hè. Ik zeg het heel lelijk, dat weet ik. Maar ik bedoel het ook zo lelijk. Ik meen dat echt, ja. Ik geloof dat echt dat het zo is. Dat komt omdat ik nog net de tijd meegemaakt heb dat het wel degelijk anders was. En dat de gezinnen veel groter waren en dat maar één persoon de kost verdiende voor het hele grote gezin. Tegenwoordig zijn het zulke kleine gezinnetjes. En, hè, ik ken een heleboel echtparen die bovendien sowieso geen kinderen hebben. Waarvan sommigen het wel willen, bedoel ik. Maar sommigen willen het gewoon helemaal. En sommigen kunnen. En dat weet ik ook allemaal. Daar bedoel ik niks over te zeggen. Ik bedoel, het zijn zulke kleine gezinnetjes. En, en alle twee, meneer en mevrouw, moeten alle twee... ...s'morgens vroeg op pad naar hun werk. Dat is dan, weet ik, het halve land verderop is dat. En zo. Oh, mijn idioterie, mensen. We leven in een volstrekt idiote wereld. Maar goed, dat heeft hier allemaal niks mee te maken natuurlijk. Behalve dan dat eerst daar, dat men in de woestijn was verder niks te doen. Geen industrie of niks, denk ik. Beetje huisfluit. Maar spinnen en nooien, daar komt dat lied vandaan, weet u wel. Nee, wie de moest toezoblieben. Maar spinnen en... Ken je dat lied niet? Is dat ook... Ja. Oh.
We hebben weinig opdracht. Ik opdracht school een liedje.
Nou ja. Je moet spinnen en nooien van dom, 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 die. En wat het maar was allemaal. En het is zes dagen, nou alleen 's ochtends is het manna oprapen, zal ik maar zeggen, verzamelen. En dat is het dan. En de zevende dag niks. Want dat is de Sabbat. En die is voor de Heer. Later wordt dat officieel ook in de wet opgenomen. Met een formulering die doet vermoeden dat die Sabbatsviering eigenlijk voor die tijd al lang bestond. Want er staat, gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Je kan beweren, er is niks tegen in te brengen eigenlijk. Maar je kan beweren dat het betekent dat men die al lang had, maar dat... Sabbatsviering, dat wil zeggen die ene zevende dag vrij van de week, dat die werd geïmplementeerd, heet zoiets geloof ik, werd opgenomen in de Mosaïsche wet. Maar de formulering suggereert op zijn minst, want de Sabbat gedenken hoeft het niet te betekenen, maar het suggereert op zijn minst dat men daarvoor ook al... die Sabbat had. Het kan ook zijn dat als het in de wet wordt opgenomen, dat het verwijst naar deze inzetting van het manna, waarbij men dus sowieso een zevende dag heeft en moet tellen, omdat op die zevende dag inderdaad geen manna is. Dan komt er niks meer. Het is natuurlijk ook symboliek, maar dat is een algemeen beginsel. Namelijk, de zevende dag is een beeld van het Messiaanse Rijk. Of anders gewoon, de laatste dag van de week, dat is een type van Nou ja, van het einddoel, om zo te zeggen, van de hele heilsgeschiedenis. Dat is het Messiaanse Rijk, dat is nieuwtestamentische tijd enzovoorts. Vandaar dat men, ook in christelijke kring, waar men bezwaren maakt tegen het Giliasme, dat wil zeggen de leer van een duizendjarig rijk, daar zegt men dat dat feitelijk een Joodse lering is. Waarmee men iets lelijks bedoelt, men bedoelt te zeggen het is een Joodse lering en dus is het niet christelijk. Nou weet ik niet of dit soort argumentatie tegenwoordig nog mag, maar vroeger was het verplicht, hè? Het was Joods en dus was het niet christelijk. Tegenwoordig weet ik dat niet meer. Tegenwoordig moeten zelfs evangelischen geloven dat de hele Bijbel Joods is en zo. Dat is ook onzin natuurlijk. De Bijbel is christelijk sowieso. Want die gaat over Christus. Vanaf de eerste bladzijde. Dus ja, en de Joden willen die Christus niet. Die hebben een andere in gedachten of uitgevonden. Dus ja, dat is een heel ander ding. Maar niettemin wordt beweerd dat idee van een duizendjarig rijk, dat is Joodse eschatologie. Want er wordt ingerekend 6 × 1000 jaar en, voor de mens en 7000 jaar voor het Messiaanse Rijk. Toen heb ik dat wel eens geprobeerd na te zoeken, want je moet niet alles geloven wat ze je vertellen. Ook al gelooft iedereen het, je moet toch een beetje nazoeken. En toen heb ik nooit begrepen hoe dat nou kan. Want bij andere gelegenheden vertellen diezelfde christenen ons dat het Messiaanse Rijk had moeten beginnen bij de geboorte van de Heer Jezus of bij zijn opstanding ten laatste. Maar dan heb je dus maar 4000 jaren tot aan het Messiaanse Rijk. Dus dan klopt er toch iets niet. Maar het schijnt dat het idee van 6000 jaren en dan nog 1000 jaren dat dat Joods is. Bovendien, ik heb het weer aangezocht en toen vond ik de opvatting dat er 5800 jaren zouden moeten passeren. Niet 6000, maar 5800 jaren tot op de komst van de Messias. Dat is, ik weet niet, is dat volgend jaar al of zijn dat nog een paar jaar verder? Scheelt niet zoveel trouwens, dan hebben de Joden het jaar 5800. Het is aantoonbaar verkeerd geteld. Dat is met alle jaartellingen zo trouwens aantoonbaar verkeerd geteld. Dus je hebt er allemaal niks aan. Het is allemaal flauwekul. Maar daarna heb je onder Hieronymus, dat is kerkgeschiedenis dit. Onder Hieronymus bestaat dan toch de idee van 6000 jaar wereldgeschiedenis. En dan nog 1000 jaar. Maar ja, dan zeggen ze weer, dat heeft hij van de Joden. Dus dat doe maar weer. Hoe dan ook, de zevende dag is voor de Joden de Sabbat. En de Sabbat wordt door Joden, als ze er tenminste een beetje zich in verdiept hebben, er komt niet veel voor, net zo min als dat christenen zich verdiepen in christelijke leer. Maar als ze zich daar, ja, of Mohammedanen, dat is allemaal hetzelfde hoor. Maar als ze zich er een beetje in verdiept hebben, dan weten ze en dan zeggen ze ook dat de Sabbat een beeld is van het Messiaanse Rijk. En dat de verwelkoming, het binnenhalen van de Sabbat, het aanbreken van de Sabbat, de uitbeelding is van de komst van de Messias en het herstel van Israël en wat het maar was allemaal. En er zit allemaal een kern van waarheid in natuurlijk. Maar in elk geval, de zevende dag staat voor het Messiaanse Rijk, zo zonder meer. En het idee is dat het woord van God, het manna, dat komt gedurende de daaraan voorafgaande 6000 jaren, maar als de zevende aanbreekt, dan niet meer. Er is een goede reden voor, dan is alles gezegd. En dan komt er niet meer. Dan moet men het doen met de voorraad die er is. En de laatste hoeveelheid van het woord van God komt in de dagen van de zesde bedeling. Dat wil zeggen, dat zijn de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is ongeveer genomen, niet dat het op een jaar steekt, maar dat is ongeveer genomen vanaf de opname van de gemeente tot aan het binden van Satan. Dat is de bedeling van de volheid der tijden. Die heet zo in de Bijbel. In Efeze hoofdstuk 1. En dan heb je ook inderdaad nog profeten. Al was het maar Mozes en Elia. Althans, daar begint het verhaal mee. En dan heb je nog 144.000 specifiek verzegelden van Gods wegen enzovoort. Maar daarna heb je het gehad. Ik bedoel, als die laatste 1000 jaar aanbreekt, om zo te zeggen, als het Messiaanse Rijk aanbreekt, dan zou de aarde vol zijn van kennis des Heren, gelijk water aan de bodem der zee bedekken. Daar wordt niks meer aan toegevoegd. Men doet het met al wat daarvoor gesproken dan wel gegeven is. Dat is het idee. Mocht u het moeilijk vinden, oké, dan gooi ik er nog even een schepje bovenop. En dan zeg ik, nou ja, in het hele idee van 6 en 7 is niet alleen maar een tijdrekenkundige aangelegenheid. Het is in hoge mate abstract. En in onze dagen is het ook al van toepassing, want wij worden geacht de rust ingegaan te zijn. Er wordt ook niks meer aan toegevoegd. Hetzelfde verhaal. Wij worden geacht ook te rusten van onze werken en te vertrouwen op het volbrachte werk van Christus en op de volkomenheid van zijn woord zoals het ons gegeven is enzovoort. Hetzelfde verhaal, maar nu een etage hoger. Blijft hetzelfde. Wij worden geacht de rust te zijn ingegaan reeds enzovoort. Maar hoe het ook zij, het is symboliek en het is een vaste symboliek en voor zover ik weet, de hele instelling van de Sabbat wordt weliswaar onder de wet geregeld en erkend. Maar ik heb inderdaad ook de indruk dat dat voor die tijd al bestond en dat dat ook los van de wet een vaste regel is. En meer wil ik daar niet van zeggen, want een volgend verhaal is natuurlijk dat specifiek wij geacht worden niet maar deel te hebben aan de Sabbat, maar zelfs aan iets wat na die Sabbat komt. En dat zit hem in de hogere positie van de gemeente als zodanig, die al geacht wordt een nieuwe schepping te zijn, met een hemels burgerschap. Kortom, de gemeente is de odd one out. Ik heb altijd moeite om het uit te spreken. Ik weet daar geen Nederlandse uitdrukking voor. De odd one out. Die gekke die er buiten staat. De buitenstaande. Degene die niet in het rijtje thuis hoort. Ja, de zonderling zou het goede woord zijn. Wel, de odd one out. Die hoort er niet bij. Wij zijn van de eerste dag der week. En dat is een Bijbels beginsel. Dat is het nieuwe begin van de dag na de Sabbat enzovoort. Zoals vastgelegd wordt inderdaad in de inzetting van de eerstelingengarf. Maar feitelijk vind je het hier ook al. Want het manna komt bij de 1. Begint bij de eerste dag van de week. Dat is dus in zekere zin ook na de Sabbat, zo heet het dan ook. Maar goed. Er zit een heleboel aan vast, in elk geval. Maar er is nog iets wat waar we bij stil moeten staan. En zo kom ik bij vers 32. Voort zeide Mozes, dit is het woord het welk de Heere bevolen heeft. Dat is overigens de herhaling van de uitdrukking uit vers 16... Maar nu met een andere vervolger op. Vul een gomer daarvan. Ik heb u vorige keer verteld, een gomer is, als je het woord zo letterlijk mogelijk neemt, dan is het het woord emmer. Dat woord is het, een gomer, een emmer. Met een a in aan het begin. Een maat. Het schijnt een liter of twee te zijn. Ongeveer niemand weet hoeveel precies, maar sommigen vinden dat raar, dat men niet weet hoeveel precies. Dan moet ik u zeggen, nou dat is zo gek nog niet, want het is nog heel problematisch te weten hoeveel een liter eigenlijk is. Want hoe moet je dat dan meten?
Met een
litermaat. Ja, maar hoe weet je dat?
Wegen. Dat is een afspraak.
Ja, dat is een afspraak, ja. Maar niet iedereen houdt er zich aan afspraken. Hoe het met de liter zit, weet ik niet, maar ze schijnen in Parijs ergens een meter, dus een ding van een meter lang te bewaren als norm. Maar men houdt zich niet aan normen. Dat weet u toch, we hadden het net over economie en prijzen. Men houdt zich niet aan normen. Men heeft de goudstandaard ook losgelaten. En nou weet, sindsdien weet men niet meer hoeveel een gulden waard is. Wij ook niet, toen hebben we de euro's voor in de plaats gekregen. Niemand wist meer toen hoeveel die had. Dat bleek heel weinig te zijn. We zijn ook knap belazerd geworden toen. He? Er was in één klap een devaluatie van zeker 50%. En we hebben het ons wijs laten maken door een paar hoge heren. Die een groot deel van het verschil in hun zak gestoken hebben en zo. Dat heet politiek, die dingen. Maar men laat die normen los. En goed, dan zal ik u eens vertellen wat u verder geen klap interesseert. Men heeft internationaal ooit afgesproken dat een A, ik heb het over een toonhoogte, dat een A, een A 440 trillingen per seconde is. Nou heb ik me altijd mijn leven lang afgevraagd wie dat in de tijd kon tellen. Die 440 trillingen per seconde. Maar oké, okay, dat is geen te kunnen dan. Weet ik veel. Zo technisch ben ik nu ook weer niet. Maar A440, dat is mooi. Zodat al die instrumenten met elkaar kunnen samenspelen. Want het is allemaal dezelfde stemming. Zou je daar verhalen van kunnen vertellen? Van miskopen en zo. Van instrumenten die fantastisch waren, maar waar je niks mee kunt en kon. Omdat ze waren van een soort stemming die al lang niet meer in gebruik is. Of althans hier niet in gebruik is. Toen hebben ze in heel de westerse wereld afgesproken. Alle landen bij elkaar. Voortaan A440. En raad eens wat. De muzikanten zelf drijven dat weer op. En tegenwoordig kan je nergens meer een instrument kopen waarvan een A440 is. Dan wel minstens 442. In de klassieke muziek wordt het al gauw A444. Omdat de bazen van die orkesten dat zelf doen. Notabene. Ze zeggen, stem die viool is wat hoger. En dan kan de oboïst er niet meer bij. En de klarinetist al helemaal niet. Die moet een nieuw instrument laten bouwen. Dat vinden de bouwers van die instrumenten ook al niet erg. Dus niemand houdt het tegen. Maar niemand houdt zich aan de norm. En waarom niet? Ja, omdat het eigenzinnige types zijn. Men doet maar wat. En vaak zit er de economie achter natuurlijk, hè. Als je zoiets kunt veranderen, van de ene dag op de andere al die muziekinstrumenten niks meer waard. Dus dan, hup, kassa. Zoals met wetgeving ook. En zo. Ja, we moeten toch over afzien. Ik weet niet hoe lang we nog doordraaien, maar met een paar jaar moet ik wel weer een andere auto. Maar of het weer een diesel wordt, is maar zeer de vraag. Want binnenkort mag je natuurlijk met een dieselauto Urk niet meer op. In, over.
We gaan met de boot.
Door. Ja, maar misschien met de helikopter, maar dat weet ik veel. Want ze veranderen dat en weg is je geld, weg is je spul, enzovoort. Normen vervagen. Maar goed, neem een emmer. Een gomer, een gomer. Een homer, heet het ook soms. Maar het is altijd hetzelfde ding. Doe een gomer vol man. Dat wil zeggen, neem een kruik, vers 32 moeten we nog hebben. Hè. Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik u lieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen ik u uit Egypte land uitleidde. Dat is een eigenaardig verschijnsel, want hoe wouden ze dat bewaren? Want we hebben vorige week gelezen dat je de spul wel bewaren kan, vooral als je wormen wil kweken. Voor het vissen. Of waarvoor dan ook maar. Voor de karpers, broeder. Maar daar staat, toen wiesen er wormen in. Ik vind het leuk geformuleerd, hoor. Toen wiesen er wormen in. Vers 20. Dat lieten ze over tot de andere dag. Maar nu zegt de heer toch, neem een kruik. Doe een gomer van dat manna daarin. Voor uw geslachten, dat moet generaties meegaan, om te laten zien het brood dat ik jullie te eten heb gegeven in deze woestijn. Dat wil zeggen, gaat niet eens over die 40 jaar dat ze in de woestijn zouden zijn, maar over daarna. Dus zou dus jaren mee moeten gaan eigenlijk. Het is een understatement. Het zou eeuwen mee moeten gaan. Zonder dat het bederft, toch? Maar ja, want als het bederft, dan is het een kwestie van tijd. Kan niet schelen hoe lang. Voor mij een paar duizend, ja, maakt me niks uit. Maar een kwestie van tijd. En dan is het er echt niet meer. Dan is het weg. Sowieso. Maar niettemin, dat moesten ze doen. En dus zei de Heer tot Mozes en Aaron, ook zeiden Mozes tot Aaron, moet ik u zeggen. Ook zeiden Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin. En zet die voor het aangezicht des Heeren tot bewaring voor uw geslachten. En gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. Wanneer de man dat gedaan heeft? Nou, hier nog niet. Nou ja, misschien heeft hij meteen een kruik vol manna verzameld. Maar hij heeft hem nog niet in bewaring gezet voor de getuigenis, dan wel voor het aangezicht des Heren. Heb je dat? Vers 33. Voor het aangezicht des Heren. En vers 34. Voor de getuigenis. Dat wordt geacht hetzelfde te zijn. En waar het over gaat, dat weet u waarschijnlijk. Het gaat over de ark des verbonds. Dat heet ook de ark der getuigenis. En het wordt ook geacht de, nou ja, ik gebruik maar de term uit het Nieuwe Testament, de genadetroon te zijn. Of anders moet ik zeggen, oké, de Heer zou tussen de cherubim wonen, op de ark des verbonds, op het verzoendeksel, daar woonde de Heer. En als iets voor zijn aangezicht gebracht, gezet, gelegd moest worden, was het dus fundamenteel voor de ark des verbonds. Misschien nog met het voorhangsel ertussen. Misschien zelfs nog met voorhangsel en de deur ertussen. Maar niettemin voor de ark des verbonds. Maar die bestond hier nog niet. Dat komt pas later immers. Dat hoort pas bij de instructie die Mozes krijgt op de Sinaï. En dat is op zijn vroegst in hoofdstuk 19. En als u mij vraagt nog wat later. Maar dat moest nog komen. Met andere woorden, het zou pas later gerealiseerd worden. Maar de bedoeling was dus dat een kruik manna bewaard zou worden bij, voor, naast, hoe je het maar noemen wil, de ark des verbonds. En dat betekent in de tabernakel en eventueel in de tempel. Nou, hierover lezen wij trouwens later ook nog dat dat daadwerkelijk het geval was. Want in de tabernakel, ik moet het zelfs veel anders zeggen, ik moet zeggen, de tabernakel, dan wel, dat is een portable tempel, dat weet u, hè? De tabernakel, dan wel de tempel, is alleen een tempel, een tabernakel, omdat zich daarin bevindt de ark des verbonds. Het meest heilige voorwerp binnen Israël. Dat is de conditio sine qua non van de tempel. Als er geen ark is, is het geen tempel. En wat het ook is, als de ark erin is, is dat een tempel. Heb je dat? Gaat om die ark des verbonds. En de rest is entourage. Is aankleding. Is decorum, hoe je zoiets maar noemen moet. Eigenaardige verschijnsel doet zich dan ook inderdaad voor dat in de dagen van de Heer Jezus in die tempel die genoemd wordt nog steeds tot vandaag naar Herodes, het tempel van Herodes, dat daarin zich niet de ark des verbonds bevond. Op basis van historische gegevens, dat wil zeggen op basis van Flavius Josephus en nog zo het een en ander. De ark is sinds de ballingschap zoek. Waar die gebleven is, bestaan wel theorieën over, maar die bestaan juist vooral omdat men zeker weet dat het ding er niet meer was. Sterker nog, Ons wordt verteld, dat is gewoon geschiedenis, ons wordt verteld dat in de tempel van Herodes, dat wil zeggen in de dagen van het Nieuwe Testament, in de tempel op de plek van de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen was alleen een steen. De islam is bepaald niet origineel. Met de Kaaba in Mekka. De grote steen. Ze zijn niet origineel. Het is, je merkt ook meteen dus dat het allemaal na-apere is. Heb je dat? Dat is, nou ja. Dat is ook zo in het zogeheten graf van Aaron. Dat AA ermee te maken heeft, weet ik ook niet, maar het is zo. Op de berg hoor. Nee, het is daar steken. Het is een pracht van een wit koepeltje, moskeetje officieel. Maar daarbinnenin is het stikken donker. Maar daarbinnenin heb je dat zwarte steentje in de wand enzovoorts. En die moet dan ook uit de hemel gevallen zijn of zoiets. En heeft geneeskrachtende werking. Dat is voor je ogen. Want het is van Aaron en Aaron betekent lichtdrager. En het graf van Aaron, daar ga je dus naartoe als je blind bent of bijna blind of oogkwalen hebt. En dan moet je daar die steen aanraken en bidden en oprecht van hart zijn en nog zoiets. En dan word je genezen, behalve als je geloof niet groot genoeg is. Dus je kan ook altijd nog naar binnen. En hoe heet dat plaatsje daar in Hillegom? Nou ja, weet ik veel. Hè? Wat ik zei, Jan Zijlstra is ook niet origineel, nee. Lang niet. Ik heb hem meer zo gekend. Als het niet werkt, dan ligt het aan je geloof. Maar goed. Maar er is iets met die stenen. Hoe dan ook, de Ardesbonds was zoek. En daarom de tempel. Ja, de tempel. In de dagen van de Heer Jezus. Welke tempel? Het was geen Ardesbonds. En dan nog. De Ark des Verbonds is alleen de Ark des Verbonds als het verbond ligt in de Ark des Verbonds. Want de Ark des Verbonds is een kist. Een ark is een kist. En daarin werden de twee stenen tafelen bewaard. Daar was die voor. Dat weet u toch nog. U weet hoe het was. We hebben het er later over. De volgende hoofdstukken. Mozes kreeg de wet. Op twee stenen tafelen konden ze er allemaal op. Nee, lang niet. Het is symboliek. Wat dacht u wat die man daar 40 dagen op die berg moest? Alleen maar die twee stenen tafelen aanpakken of wat? Dat is symboliek waarin de Heer die 10 geboden, die 10 woorden, zo heet dat, ze worden speciaal vermeld en opgezongen, had ingeschreven met zijn eigen handschrift. Met de mededeling, dit is mijn handschrift, zo schrijf ik. Oh nee, dat was Paulus. Maar dat u begrijpt dat zoiets toch interessant is. Het is officieel, het is gegarandeerd. En dat kreeg hij mee. En u weet wat er gebeurde. Toen hij beneden aan de berg kwam, gooide hij zijn stuk. Vanwege de aanwezigheid voor de dienst van het gouden kalf. Dat is het einde van de wet eigenlijk. Heb je die nog? Het gouden kalf is ook religie, maar dat is een die men zelf gemaakt heeft. Vandaar dat mensen zelf religie maken, dan zijn ze van de wet gods af. Die breekt dan vanzelf kapot. Ik verzin het, staat in het Nieuwe Testament. Het staat letterlijk dat de Heer dat zegt. Hij zegt, jullie maken je eigen wet om je aan die van Mozes niet te hoeven houden. Het is geen filosofie mijnerzijds, het is gewoon wat in de Bijbel staat. En de gouden kalf is een beeld van het Jodendom en via het Jodendom van elke religie. Men maakt het zelf en men projecteert het eventueel op de Heer, de God van de Bijbel. Maar het is het niet, het is een ding wat men zelf gemaakt heeft. En wat de Heer gegeven heeft, dat verdwijnt daar. Nou goed, en toen zei de Heer uiteindelijk tegen Mozes, nou ja, weet je wat, kom maar terug. En dan... Ik zeg altijd, het was nog garantie. Maar doe maar. Deze zei, kom maar terug. Maar je krijgt een nieuw stel. Stenen tafelen. Maar die moet je bewaren in een kist. Van sittimhout. En dat is gebeurd. En later vinden we de stenen tafelen inderdaad in de Ark des Verbonds. Dat is een kist van Sittimhout. Alleen inmiddels overtrokken met goud. En als u mij vraagt, eerst was dat niet het geval, later wel. En daarna de theoretische vraag, is het dezelfde kist? Dan zeg ik, nou, voor alle praktische doeleinden ja. Of het echt dezelfde is, weet ik niet, maar voor alle praktische doeleinden ja. Eerst een kist van Sittimhout en later een kist van Sittimhout overtrokken met goud. Met bovendien een massief gouden deksel erop. Was nogal zwaar, maar ja, het is voor de veiligheid, zal ik maar zeggen, van de twee stenen tafelen. En de aardigheid ervan is dat die stenen tafelen daarmee meteen de uitbeelding zijn van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Kun ik andersom zeggen. Dat betekent dat de instelling van het oude verbond nooit voor definitief bedoeld is. En dus tijdelijk was, het zou verbroken worden, dat is ook zo, staat ook letterlijk in de Bijbel, het is mijn verbond het welk zij verbroken hebben. En, deze, en dus maak ik een nieuw verbond. Dat is wel een paar eeuwen later dat het zo geformuleerd wordt, maar niettemin, zo is dat dan wel gegaan. En de Ark des Verbonds heet de Ark der Getuigenis, omdat de getuigenis Gods, de woorden Gods, bewaard worden in die ark. Daarna, maar kijk, we komen dat later nog tegen, dus ik zeg dat nu samenvattend. Daarna zal blijken dat die hele Ark des Verbonds dus gewoon een type is van Christus. En dat woord gewoon, dat heb ik erbij tussen, omdat niet als stopwoordje, zoals de Nederlanders dat hebben, maar omdat nou eenmaal het merendeel van de Bijbelse symboliek, en misschien zelfs wel van de symboliek buiten de Bijbel, spreekt over Christus. En de Ark des Verbonds doet dat ook. Want dat Sittimhout is een uitbeelding van de mens, de Heer Jezus, de mens, de Zoon des Mensen. En overtrokken met goud spreekt over zijn opstanding in nieuwheid des levens. En het massieve deksel met een cherubim erop, het zogeheten verzoendeksel, is de uitbeelding van Christus als God, dan wel als de Zoon van God, hoe je dat maar zegt, maar de hemelse positie van Christus. En die beiden worden met elkaar verenigd en hij bewaart het woord Gods. Hij staat ervoor. In Psalm 40 heet dat uw woord is in het midden mijns ingewands. In een reeks van uitspraken in Psalm 40, die in de mond van de Heer Jezus gelegd worden, maar, en die spreken over de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods. Zo wordt het later in de Hebreeënbrief, met name in Hebreeën 10, aangehaald. Kortom, die Ark des Verbonds in zich heel is een type van Christus, de opgestane. Het zal wel weer de verkeerde gelegenheid zijn, maar ik moet u er ook op wijzen dat in de rituelen onder de wet de Ark des Verbonds eigenlijk maar één, er zijn maar twee dingen van te zeggen. Het ene is dat de Ark des Verbonds in principe ontoegankelijk was. Dat wil zeggen, men kon er niet bij komen, men mocht er niet bij komen. Het was verborgen voor het zicht en je mocht er niet in. En die stond in het donker en achter het gordijn. Maar dan wel zodanig dat je kon zien dat hij erachter stond. Misschien lees ik dat zo nog. Maar goed, men kon er niet bij. Dat is één. En het tweede punt is dat er één uitzondering is op die regel. Want in de ceremonieën onder het oude verbond bestond de ceremonie, het ritueel van Yom Kippur, dat wil zeggen van de grote verzoendag. En dat alles van doen met de kaporet, Kippur, kaporet, met het verzoendeksel namelijk. Want dan ging de hoge priester eenmaal per jaar, Hebreeën Ging eenmaal, nummer 16, ging eenmaal per jaar in, niet zonder bloed, in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, en hij sprengde dat bloed onderweg, van stieren en bokken heet dat, sprengde hij onderweg en tot op het verzoendeksel. En het punt is, en dat is ook waarom ik het aanhaal, dat dit soort inzettingen, als ze al eens ooit besproken worden, dan wordt over het algemeen gezegd dat dat op een of andere wijze via dat bloed spreekt over de kruisiging, het lijden, de dood van de Heer Jezus. En dat ik er dus uitgebreider nu op inga, ook bij gelegenheid waarbij ik dat bepaald niet noodzakelijk moet doen, is omdat dat volkomen onjuist is, omdat het de uitbeelding is van het tegenovergestelde. Namelijk, het is de uitbeelding van zijn opstanding en hemelvaart. Want, men lezen het na eventueel in Hebreeën 9, op die dag was de hoge priester niet zonder bloed inging in het heilige der heiligen, moest de dienst in het heilige, het eerste vertrek van de tabernakel, gestopt zijn. Er mocht niemand aanwezig zijn. Maar dat heilige, dat eerste vertrek, was de uitbeelding van de dienst onder het oude verbond. Het is de uitbeelding van het hele oude verbond, staat er, Hebreeën 9. Dat is beëindigd. Dat is ook de strekking van de uiteenzetting in Hebreeën 9. Want die zegt, onze hoge priester nu is ingegaan, dus is de dienst onder het oude verbond beëindigd. Wij leven niet onder het oude verbond. En we zouden ons ook niet met de dienst onder het oude verbond bezighouden. Wij leven niet onder de wet, dat is het oude verbond. Toch? En daar ging hij in en dan sprengde hij het bloed niet maar op het verzoendeksel, maar hij sprengde dat bloed onderweg. Dwars doorheen het heilige en van buitenaf komend. Nou ja, in principe van bij brandoffer al daar vandaan. Want daar gebeuren die dingen, daar beginnen die inzettingen. En van daaraf naar binnen, door de deur en sprengen op de grond. Nee, er werden geen rode roosjes uitgestrooid of wat je confetti of wat dan maar. Bloed. Want bloed is leven. En het werd gesprengd, heet dat, op de grond, op de weg, tot achter het heilige der heiligen en tot op het verzoendeksel. En dat heet dan in Hebreeën 10 een verse en levende weg. Waarbij vers synoniem is voor nieuw en waarbij levend synoniem is voor bloed. Precies, dat is wat het is. Een levende weg. Het gaat dus om de levende Christus. En het verzoendeksel, dat hele ark des verbonds met het verzoendeksel, is niet een beeld van kruis of kruisiging. Het is een beeld van opstanding en hemelvaart. En vandaar dat de andere uitdrukking daarvoor, via de symboliek, in Hebreeën 4 luidt, de troon der genade. En die troon der genade slaat op heerschappij van de genade. En dat is op grond van de opstanding van Christus. Dat daar zijn dood aan vooraf ging, dat is duidelijk, maar dat is dan net mijn punt. Dat ging er aan vooraf. Dat is het niet, dat ging er aan vooraf. En voor alle duidelijkheid, dat stond, deze dingen staan in Hebreeën. Maar in Hebreeën 1 wordt het hele Bijbelboek, die hele brief, geopend met vers 3, dat is 1, 2 en 3. Vers 1, 2 en 3 is één lange zin. Over Christus, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nadat, in de tussenzin, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. En dat was het dan. Dat wil zeggen, dat slaat op zijn lijden en dood, op zijn kruisiging. Maar sindsdien, en dat is de aanhef van de brief, sindsdien is zij gezeten aan de rechterhand Gods. En dat staat al in het Oude Testament, staat erbij. En er komen een hele reeks schriftplaatsen waaruit mogen blijken dat die schriftplaatsen niet van toepassing waren op de engelen in het algemeen. En zelfs niet op een engel in het bijzonder, maar dat ze slaan op de Messias. En dat is de rest van hoofdstuk 1. En daarna gaat dat zelfs verder tot in hoofdstuk 2, een hele reeks van schriftplaatsen om dat aan te geven. Dat gaat over zijn opstanding en hemelvaart. En men weet het altijd weg te redeneren, maar dat is waarom ik tamelijk nadrukkelijk elke keer maar weer zeg, nee, daar gaat het nou net niet over, het gaat over het resultaat daarvan en over de status quo die daarmee bereikt is. Dat wil zeggen, de huidige situatie. Zie, de heilsgeschiedenis is niet gestopt bij het kruis. En ook niet in het graf is leeg, met grote nadruk. U weet wel, hij is hier niet. He is risen, ja. Hij is opgestaan, zoals men net. En ten hemel gevaren is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is de prediking. Lees het maar na in het Nieuwe Testament. En die uitdrukking vind je in zowat alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, die langer zijn dan één bladzijde, vind je die terug. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Zie? Op de troon der genade heet dat. Nou goed, daar is die Ark des Verbonds een beeld van. Van leven. Leven dat tot stand gekomen is door het woord en daarmee door het werk van God. Er bestaat ook nog trouwens een theorie, ook in evangelische kring bekend, dat het begrip dabar vertaald met woord, u weet wel logos, maar in het Hebreeuws dabar vertaald met woord, dat woord dabar ook zou betekenen werk. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is allemaal leuk bedacht, maar dat is niet zo. Dabar is woord. Maar je kan het lang volhouden dat het ook werk betekent, om de eenvoudige reden dat als God werkt en werk doet, dan spreekt hij. Dus van Gods standpunt en op God geprojecteerd, die hele gedachtegang, dan klopt het wel. Als God wat hij ook doet, hij doet het door zijn woord. Als je winden laat waaien, zal ik maar zeggen, staat er nog dat hij tot de winden spreekt. Enzovoorts. Of laat spreken, zegt tot de winden, enzovoorts. Hè? Dat soort dingen. Hij doet het met zijn woord. Hij spreekt en het is er, enzovoorts. En vandaar die samenhang. Maar het punt is, wat God doet is spreken en als hij spreekt, brengt hij leven. Nou ja, hij brengt de dood over de oude mens, brengt een oordeel over de oude mens en hij geeft via hetzelfde woord, via zijn adem geeft hij leven. En de Ark des Verbonds is de uitbeelding van dat nieuwe leven dat achter het voorhangsel was, dat in de toekomst ooit beschikbaar zou komen, maar in oud-testamentische tijd nog niet. En dus toen de Heer stierf, scheurde het voorhangsel en daarna was de Heer zelf de eerste die er doorheen ging. Ik bedoel het volkomen overdrachtelijk uiteraard. Daar ging het door. Hij heeft vers zijn levende weg ingewijd. En hij is gegaan achter het voorhangsel. Door zijn vlees heet dat in Hebreeën hoofdstuk 10. Kortom, die Ark des Verbonds is een beeld van leven zoals in oud-testamentische tijd nog niet bereikbaar was. Maar zoals het tot stand gekomen is door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En wat wij hier vinden is dat voor die Ark des Bonds, voor die Ark des Getuigenis, wordt een kruik gezet met manna. Maar ik hoop dat u begrijpt dat manna, dat brood uit de hemel, een beeld is van dat leven dat God geeft door zijn spreken. Ik bedoel dit. De Ark des Verbonds wordt geassocieerd. Ik kom er zo op, ik lees u een paar schriftplaatsen. Maar de Ark des Verbonds wordt geassocieerd met, wordt in verband gebracht met de twee stenen tafelen, met daarop de woorden Gods. Maar de Ark des Verbonds wordt ook in verband gebracht met een kruik met manna. Maar dat manna is een beeld van het woord van God. Daar hebben we vorige keer toch tamelijk uitgebreid over gesproken. Dus het woord dat uit de hemel nederdaalde. Al zei de Heer later van, nou ja, het is natuurlijk niet echt. Ik ben het brood, ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat was Johannes 6, waarin we vorige keer ook terecht kwamen. En dan is er nog wat, dat lees ik zo ook met u dan. Dat is dat bij diezelfde ark des bonds was nog een attribuut wat erbij bewaard werd. Ja. De staf aan Aaron. De bloeiende staf. Dat stamt van die geschiedenis waarbij door de democratische beginselen ineens ter discussie stond. Zeg ik wat geks? Er stond ineens ter discussie de vraag wie de hoge priester was eigenlijk. En wie leiding zou geven aan de dienst des Heren. Want het was Aaron, maar iemand had bedacht dat hij misschien om de 4 jaar moest aftreden. Dat er dan een andere gekozen moest worden of zo. Of iemand dacht, het lijkt me ook wel leuk zo'n baantje met zijn staf en met zijn toverstokje. En met zijn jurk aan. De mensen die dat ambiëren, zoiets. Die wilden ook wel eens misdienaar worden of zo. Nou ja, En toen zaten ze met de problemen. Men legde het aan de Heer voor. En toen zei de Heer, nou, dat zal ik jullie demonstreren. Wie de echte hoge priester is. En toen moesten de oudsten van de stammen van Israël. Want elke stam, dat kan je nog navragen bij Karl May. Elke stam heeft nou eenmaal een opperhoofd. Iemand die, ja, zijn stam een beetje groter is, noem je het een volk en dan is het opperhoofd koning. Vooruit maar weer. Maar zo'n stam heeft een oudste, die is hoofd van de familie, want per slot is zijn familie uit de kluiten gewassen, maar vooruit. En die hebben een staf als attribuut. Daar kun je ze aan herkennen, u weet wel. Als je iemand met zijn staf ziet lopen, weet je meteen, oh, dat is Sinterklaas waarschijnlijk, hè. Kan ook de paus zijn of een andere schersfiguur. Maar dat weet je niet precies, maar zoiets. Maar een staf als teken van waardigheid, als teken van herderschap. Hij is de baas, de leider, daarom heeft hij zijn herderstaf bij zich. Dat is het. Heel nog wel kunst ermee te lopen. Misschien een grote. Heb je wel eens gezien hoe dat moet? Ik krijg een speciaal les hier, hè. Met zo'n muts op. Toen maar weer. Maar de staven van de oudsten, stamoudsten van Israël. En Aaron was nog eenmaal de stamoudste van Levi. De stam van Levi. Ja, hij was ook ouder dan Mozes, dus hij is officieel de stamoudste. Maar ze moesten allemaal de staf inleveren. Die moesten gelegd worden voor de ark der getuigenis. Voor het aangezicht des Heren. Overnight heet dat. De nacht over. 'S avonds inleveren en 's morgens weer ophalen. En dat hebben ze gedaan. En de andere ochtend was de staf van Aaron tot leven gekomen. In bloei geraakt. Nou ja, dat is het punt. Wat beeldt hij dus uit? Hebreeën 7. Hij beeldt uit de kracht van onvergankelijk leven. Want Christus is hoge priester geworden, niet naar de wet des vleeselijken gebods, Hebreeën 7, maar naar de krachtens, in gewoon Nederlands, krachtens, onvergankelijk leven. Op basis van zijn opstanding uit de dood. En dat wordt al geïllustreerd, niet meer dan dat, het wordt geïllustreerd via de staf, de bloeiende staf van Aaron. En die is dus vervolgens bewaard geworden bij de Ark des Verbonds. Zodat je dan hebt de Ark des Verbonds met de 2 stenen tafelen als uitbeelding van de woorden des levens, het goddelijke woord, met daarnaast de kruik met manna als uitbeelding van leven. eveneens van het goddelijke woord. En dan heb je nog de bloeiende staf van Aaron als uitbeelding van leven. En ook van het goddelijke woord, want het was de staf van de hoge priester. Daar ging het ook om. Wie is de hoge priester? Maar de verantwoordelijkheid van de priesters, dat was hun vak. Hun beroep, nou ja, hun roeping. De verantwoordelijkheid van de priesters in het algemeen en dus van de hoge priester, de hoogste instantie, is om het woord van God te bewaren. Daarom is het Aaron en niet Mozes die een kruik manna moet verzamelen en voor de ark der getuigenis leggen. Dus de verantwoordelijkheid, hij is hier nog wel geen priester, maar dat komt later. Maar het is reeds avant la lettre, zal ik maar zeggen. En terugkijkend herkennen wij die dingen. Dus de staf van Aaron, de kruik met manna en de twee stenen tafelen, alle drie, en de hele ark des verbonds, zijn een uitbeelding van het levenbrengende woord van God. De kracht van onvergankelijk leven, daarmee van eeuwig leven, wedergeboorte, het nieuwe verbond, het Messiaanse Rijk, wat er maar was. En bovendien ook nog hemelse dingen, want dat staat er ook nog bij in Hebreeën hoofdstuk 9. Nou goed. Dan hebben wij daarvoor inderdaad natuurlijk enige schriftplaatsen. Want, nou ja, in de eerste plaats lees ik u dan toch maar Hebreeën hoofdstuk 9. Geef mij de gelegenheid daar nog eens iets van te zeggen. Want wij hebben in het Oude Testament weliswaar allerlei rituele inzettingen. En natuurlijk tabernakel en tempel, als betrekkelijk onroerend goed, als je het zo mag zeggen. En die dingen hebben een symbolische betekenis. Maar het enige schriftgedeelte dat we in de Bijbel hebben waar iets, het is niet veel, maar waar iets gezegd wordt over die symbolische betekenis, het enige schriftgedeelte dat we hebben, is eigenlijk Hebreeën 9. Nou ja, oké, de Hebreeënbrief dan. Goed, Hebreeën 9. En daarnaast niks. Nou ja, daarnaast hebben we enige metaforen. Zo van, de Heer zei, ze liet hem de gebouwen van de tempel zien en toen zei de Heer, breek deze tempel af en ik zal hem 3 dagen weer oprichten. En er staat erbij dat het een metafoor is. Dat het betekende dat hij sprak over de tempel, namelijk over zijn eigen lichaam. Dat wil zeggen, een soort kortsluiting in de taal. Het een wordt genoemd, maar het ander wordt bedoeld. Zo heb je bijvoorbeeld ook, want daar zijn voorbeelden genoeg van, maar verder strekt het niet. Het wordt niet verder uitgelegd en daarom heet het een metafoor. Je hebt ook die van 1 Korinthe 5, waar staat, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg mocht zijn, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest vieren. En er staat dus, het paaslam is een type van Christus. Maar hoe dan? Ja, dat staat er niet bij. En gewoonlijk komen wij niet verder. Binnen het christendom komen we ook niet verder. Dan gaat het zal wel over de kruisiging gaan. Want dat weet iedereen, hè? Als je een beetje orthodox dan wel evangelisch-christelijk bent, dan weet je toch hoe dat zit, hè? De Heer Jezus, dat is degene die voor je zonde gestorven is, toch? En dat is ongeveer alles wat men erover weet. Sorry, maar toch. Dus als het paaslam, dan zal het wel gaan over de kruisigingen. Dat geldt dan voor alles dan eigenlijk. Zo, en of de Heer zegt, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen, dat zal wel over de kruisiging gaan. Dat is niet zo, het staat er ook bij dat het niet zo is. Maar ja, dat dringt niet meer door, hè. Wij weten die beter, we zijn ermee geïndoctrineerd, of hoe zeg je dat? Misschien wel gehersenspoeld, of we zijn narrow-minded, dat zal het wel zijn hoor, bekrompen. Dat weet iedere atheïst, weet dat wij gelovigen, dat wij bekrompen mensen zijn. Dus het zal ook wel waar zijn. Wij zien niet meer dan dat, schijnbaar. Maar het is een misverstand, hè. Want er staat, ik geef hen het eeuwige leven. Staat erbij. Dat is wat ik voor de schapen doe. Maar verder gaat dat niet. Er wordt verder niets over uitgelegd. Oh ja, Paulus, ik word nu tot een drankoffer geofferd, enzovoort. En u wordt geacht te begrijpen dat dat een metafoor is. Dat is niet letterlijk, dat is overdrachtelijk. Of over de gemeente, wij zijn leden van zijn lichaam, want er is geschreven, zoals geschreven is, bij vlees van zijn vlees en been van zijn benen, of hoe dat maar heten mag, in Efeze 5, en dat verwijst dan natuurlijk naar Adam en Eva, en de conclusie moet dus zijn dat Eva in relatie tot Adam een beeld is van de gemeente in relatie tot Christus. En als je dat weet, is nog maar de vraag of je begrepen hebt wat er dan eigenlijk staat. Je bent namelijk niet van overtuigd dat je het dan begrepen hebt. Dus het is maar heel summeer. Maar als je een schriftgedeelte wil hebben dat over die symboliek spreekt, dan hebben we Hebreeën 9. En het komische daarvan vind ik persoonlijk, dat is mijn gebrek aan ernst, zal ik maar zeggen, hè? Denk ik wel eens, of wat is het? Het komische ervan vind ik nog dat de apostel dan het een en ander opnoemt en dan nog erbij zegt van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Ik vind het nogal plechtig ook die woorden in Hebreeën 9 vers 5, het laatste stuk van het vers. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Wanneer dan wel, nu niet staat er, wanneer dan wel, het antwoord is nooit niet. Helemaal niet, komt niet meer voor. Het enige is dat gesuggereerd wordt dat voor al die dingen van stuk tot stuk iets gezegd zou kunnen worden. Alleen doet hij het niet. Heb je dat? Het heeft sommigen natuurlijk aangezet om die dingen dan toch te gaan bestuderen. En dat was natuurlijk ook de bedoeling ervan. En daar moet je blijkbaar genoeg aan hebben, omdat er verder ook niks meer over gezegd wordt. Maar wat er wel gezegd wordt, is hoe dat zat met die tabernakel. En daarvan staat, in de eerste plaats, want ik neem toch maar even weer een lange aanloop, daarvan staat in de eerste plaats in Hebreeën hoofdstuk 8, dat Mozes de tabernakel moest bouwen. Hij kreeg de opdracht mee, maar die tabernakel moest op een of andere wijze de afbeelding zijn, afbeelding zijn van de dingen die hij in de hemel gezien had. Is dat in ieder geval moeilijk? Dan zeg ik ja, maar daarvoor kreeg je dus Bezaliel en Aholiab mee. Die waren wat kunstzinniger gevormd door de Heilige Geest. En die wisten hoe je zulke dingen dan op kunstzinnige wijze zou kunnen uitbeelden. Want de hele tabernakel is natuurlijk gewoon beeldende kunst, hè? Uitbeelding in harde materie van abstracte zaken. Nou goed, en waarmee je meteen leert dat heel die tabernakel dus symboliek is, want dat is wat symboliek is, toch? Uitbeelding, afbeelding van andere dingen. Nou goed. En er wordt dus gezegd dat heel die tabernakel en daarmee heel de oud-testamentische eredienst, al wat er aan vasthing, daarmee heel het oude verbond, op een of andere wijze de uitdrukking is van hemelse dingen. Het is niet het ding zelf, het is de uitbeelding ervan. Later staat dat een bladzijde verder in Hebreeën 10 vers 1. De wet heeft geen ding in zichzelf, maar de wet is een afbeelding. Zie? En dat was in hoofdstuk 8 al uiteengezet. Maar wat het oude verbond betreft, dat had inderdaad religieuze inzettingen. Zo is het niet vertaald, helaas. Er staat zo had dan wel ook het eerste verbond. Het eerste had rechten, inzettingen. Van de dienst, van de religie. Dat wil zeggen gewoon religieuze inzettingen, dan wel verplichtingen. In vers 10 heet dat rechtvaardigmakingen. Maar toen maar. En het oude verbond had ook het zogeheten wereldlijk heiligdom. Bestaat er nog een andere heiligdom dan wereldlijk? Ja, het ware heiligdom uit, ik weet niet welk vers het is. Nou, in ieder geval in vers 11 en in vers 24, het ware heiligdom, ja. En in vers 11 heet het de meerdere en volmaakte tabernakel die niet van dit maaksel is. Maar goed. Maar het oude verbond had een wereldlijk heiligdom. Dat was de tent, de tabernakel. Want de tabernakel was toebereid namelijk de eerste. Het heet hier twee tabernakelen, het is maar hoe je het zegt. Want in het Oude Testament... In het Oude Testament heet het de tabernakel en dat heeft dan het heilige, het eerste vertrek, en dan het heilige der heiligen daarachter. Hè? Ja, kamer en suite. Maar de schuifdeuren zaten dicht, om zo te zeggen. Zoiets, hè? De tabernakel was toebereid de eerste, dat is dus het heilige, in welke was de kandelaar en de tafel... En de toonbroden op de tafel. Welke genaamd wordt het heilige. Dat wil zeggen de eerste tabernakel. Die heet het heilige. Met aan de linkerkant. Aan de zuidkant is dat. De kandelaar. De menorah is dat. Met die 7 lampen erop. En aan de rechterkant zijn er de noordkant. De tafel der toonbroden. Met die dubbele kroon eromheen. En die 12 broden erop. En er staat er maar achter het tweede voorhangsel, normaal noemen wij dat gewoon het voorhangsel, want wij spreken naar aanleiding van de oud-testamentische uiteenzetting over de deur en het voorhangsel. Dat is het vaste jargon uit het Oude Testament. De deur, dat is de ingang vanuit de voorhof naar binnen toe. Via de deur kom je in het heilige. En dan en verderop, zal ik maar zeggen, hangt nog een gordijn. Het was ook een gordijn trouwens. Maar dan had je weer een gordijn en dat heet het voorhangsel. En hier heet het dan het tweede voorhangsel. Dat kan, tweede gordijn. Achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds. Hier ontstaan altijd de problemen, maar dat is waarom ik dit ook het eerste lees. Want dat gouden wierookvat, dat stond op het gouden reukofferaltaar. En dat ding, dat reukofferaltaar, stond niet achter het tweede voorhangsel, maar ervoor. Er stond kortom niet in het heilige der heiligen, maar in het heilige. Daar is eigenlijk ook nooit verschil van mening over geweest, omdat het Oude Testament daarin wel heel erg duidelijk is. Ik heb ook nog nooit een model of een tekening van het tabernakel gezien, waarin dat reukofferaltaar ineens achter het tweede voorhangsel verdwenen is. Maar dat staat hier ook niet, dat het daar zou staan. Er staat hebbende. De idee is namelijk, en die vind je wel degelijk in het Oude Testament, dat het reukofferaltaar, hetgeen eigenlijk niet anders was dan een onderstel, het reukofferaltaar, waarop dus dat wierookvat met vuur en alles stond, want stond dat roken, dat het altaar stond in het heilige, voor het voorhangsel, en achter het voorhangsel stond de Ark des Verbonds. Sterker nog, de Ark des Verbonds, daar zaten draagbomen aan, en die draagbomen waren uit de ringen geschoven, althans voor een deel, zodanig dat de uiteinde van de twee draagbomen prikten in het voorhangsel, zodat je in het heilige, kon zien dat die ark daar dus wel degelijk stond, want die draagbomen drukten als het ware, althans voor een deel, dat voorhangsel naar voren. Hebben u dat nog? Maar het reukofferaltaar stond voor de ark des verbonds, alleen met dat gordijn ertussen. En dan is deze formulering geen enkel probleem. Hebben jullie dat? Dus, achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds. Maar zoek je het na in het Oude Testament, de ark des verbonds stond dus inderdaad achter het voorhangsel en het gouden wierookvat ervoor. Later leer je, hier buitenom leer je, via openbaring en wat het maar is, leer je dat het wierookvat en het reukofferaltaar een beeld is van de dienst aan Christus, aan de verhoogde Christus onder het nieuwe verbond. En dat is ook inderdaad waar het om gaat. Het is een uitbeelding, het heet bijvoorbeeld in openbaring, heet het de gebeden der heiligen, enzovoort. Als het over een gouden wierookvat gaat, enzovoort. Het is gericht op degene die daarachter onzienlijk op de troon zit, om zo te zeggen. Het is ook een beeld van onze gebeden en onze aanbidding, dan wel van onze praise. Want tegenwoordig is het al Engels, jawel, van de praise en de wierookvat. Hè? Nou ja, ik doe een beetje raar, maar het is van ons, een uitbeelding van onze dienst aan hem. Onze levens zouden zijn een lieflijke reuk ten Heere. Dat is dat wierookvat. Het is niet alleen maar onze preesbijeenkomst, hoor, vergis je maar niet. Het is veel meer dan dat. Nou ja, maar het wierookvat in relatie dus, of het gouden wierook. De gouden reukofferaltaar in relatie tot de ark des verbonds. Hebben de ark des verbonds alom met goud overdekt? Dat wil zeggen, het was zit in mijn hout, maar met goud overdekt. In welke was, dat wil zeggen in de ark des verbonds, welk, in welke was, en daar staat er de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van de Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Is dat goed vertaald? Ja, dat is goed vertaald. Maar het wekt bij ons wel de verkeerde indruk. Want nou lijkt het erop alsof de kruik met manna en zowel als de staf van Aaron samen met de twee stenen tafelen zich bevonden in de ark des verbonds. En in het Nederlands klopt dat niet. En in het Grieks weer wel. En dat is omdat dat woordje in een bredere betekenis heeft in het Grieks dan in het Nederlands. Dat in het Grieks staat het voorzetsel in, het Griekse woord en, is de aanduiding van een verbondenheid, dat wat bij elkaar hoort. Nou ja, en dat is het dan eigenlijk. Maar het geeft niet aan hoe die relatie dan is. Het geeft aan dat die relatie er is. En die was er ook. Maar het zegt niks over de aard van die relatie. En dus zegt ook niks van wat nou in die kist was en daarbuiten. Dat is ook niet de bedoeling van zo'n tekst. Alleen als je dat woordje en gewoon standaard vertaalt naar het Nederlandse woord in, dan krijg je nu ineens iets wat volstrekt onbijbels is. Want de Bijbel zegt in het Oude Testament al dat er in de ark des verbonds echt niks anders was dan alleen de twee stenen tafelen. Het is ook nooit anders geweest. Maar wat hier gezegd wordt, is dat deze dingen inderdaad bij elkaar horen. Beschouwd moeten worden als een eenheid, een set van spullen. Dat wil zeggen de ark des verbonds met enige attributen daarbuiten. En de stenen tafelen inderdaad daarin. En dat is het dan. En ter illustratie van dat woord in, roep ik altijd meteen, nou ja, van u en mij staat dat wij zijn in Christus. Maar er staat ook dat Christus is in ons. En dat krijg je alleen maar geregeld als je dat woord in toch een beetje ruim opvat. Dat begrijpt u toch? Dat betekent dat... wij zingen dat... Nee, ik weet niet of wij het zingen, maar wij, in een lied komt dat voor... dat we zingen iets van... Hij is mijn en ik ben zijn. Het is een beetje krom, Nederlands, als u mij vraagt. Maar zo van... Is de Heer van ons? Ja, de Heer is van ons. Of zijn wij van hem? Ja, het is allebei waar, van welke kant je maar komt. Maar je moet dat begrip dan toch wel wat ruim nemen. Dat betekent gewoon, wij horen bij elkaar. Zie? En zo is het met dit woord. Kortom, dit is niet onjuist. Maar je moet het lezen in samenhang met andere schriftplaatsen. Dat is dan in de eerste plaats... Deuteronomium hoofdstuk 10. Deuteronomium 10. Daar staat boven de nieuwe stenen tafel. Terzelfde tijd zei de Heer tot mij: hou u twee stenen tafelen als de eerste, zodat het uitdrukkelijk het tweede stel wordt. Als de eerste, dus dit wordt de tweede twee stenen tafelen. En klim tot mij op deze berg, daarna zult gij u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt. Blijf het er maar in. Ja. En gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist van sittimhout en hield twee stenen tafelen als de eerste. En ik klom op de berg en de twee tafelen waren in mijn hand. En toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heere ten dagen der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot u lieden gesproken had. En de Heere gaf ze mij en ik keerde mij en ging af van de berg. En ik legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij gelijk als de Heere mij geboden heeft. En dit zijn dus woorden van Mozes hier in Deuteronomium. En Deuteronomium, dat zijn de afscheidswoorden van Mozes. Binnen het kader van dit boek, is het eigenlijk zo... dat hele boek Deuteronomium zijn de woorden die Mozes tot het volk sprak... waarna hij overleed. En nam afscheid. En daarom heet het Deuteronomium... letterlijk de tweede wet. Dat wil zeggen, behalve wat we in de andere boeken van Mozes hebben, dit zijn zijn laatste woorden. Is dat niet wat veel laatste woorden? Zeggen, ja, het is wat veel, het is wat uitgebreid met allerlei profetieën en alles eraan vast. Maar het leidt tot, hij blijft aan het woord en het leidt tot hoofdstuk 34... een halve bladzijde, dat heet Mozes dood. Op de vlakke velden van Moab, na de berg Nebo, op de hoogte van Pisga en wat er maar was. Mocht u nog even naar de horizon kijken, vanaf de berg Nebo, het beloofde land zien, en toen gingen zijn ogen dicht, voorlopig. Hij is nog niet uitgekeken, want hij komt er nog terug en hij gaat alsnog naar Jeruzalem, maar toen maar. Dat doet er nou niet toe, maar dit zijn zijn afscheidswoorden, feitelijk. Dat wil zeggen, dat is aan het eind van de 40-jarige woestijnreis. En dan zegt hij, spreekt hij over die tweede houten kist van sittimhout, en over die kist van sittimhout en de tweede stel stenen tafelen, en hij zegt, ik legde ze in die kist die ik gemaakt had, en al daar zijn zij gelijk als de Heere mij geboden heeft. Maar waar waren ze inmiddels? Ik ben 40 jaar verder. Ze waren in de Ark des Verbonds. En hier zegt hij, ze zijn in de kist die ik gemaakt had. En daarom zeg ik, nou ja, voor alle praktische doeleinden moet je er gewoon op houden dat Mozes maakte die kist van sittimhout, die is later met goud overtrokken. Nee, kennelijk was het ook soms de juiste maat. Want er is een maat aan verbonden. Zo lang, zo breed, zo hoog. Maar kennelijk is het gewoon diezelfde kist die overtrokken is geworden met goud. En daarin bevinden zich nog steeds diezelfde stenen tafelen. Dat is het. Heb u dat? Stenen tafelen in die kist. En die kennen we inmiddels als de Ark des Verbonds. Daarna hebben wij Deuteronomium 31... waar staat in vers 24. En het geschiedde als Mozes voleind had de woorden deze wet te schrijven in een boek, totdat zij voltrokken waren, zo gebood Mozes de levieten die de ark des verbonds des Heren droegen, zeggende: neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds des Heren uw Gods, dat het aldaar zij ten getuige tegen u. Kortom, het boek der wet, waarschijnlijk ook gewoon deze rol van Deuteronomium, wordt gelegd naast bij de Ark des Verbonds. Dus er bevindt zich nog meer dan alleen de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds en de kruik met manna en de staf van Aaron ervoor, want deze boekrol zou daar ook bewaard worden. Als getuigenis, in dit geval tegen u, staat er. Kortom, het is een verzameling attributen, heet dat. En in dat verband moet ik ook lezen 2 Kronieken 6. 2 Kronieken 6. Daar ben je bij de tempelbouw. Nou ja, de inwijding van de tempel eigenlijk. En Salomo doet dat, want die heeft de tempel gebouwd. Salomo doet dat met een redevoering, een toespraak. En zegt in dat verband, vers 10, vers 9... dat de Heer gezegd heeft tegen David: evenwel, gij zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon die uit uw lenden voortkomen zal, die zal voor mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heer zijn woord bevestigd dat hij gesproken had, want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David en ik zit op de troon van Israël, gelijk als de Heer gesproken heeft, en ik heb een huis gebouwd voor de naam des Heren, des Gods van Israël, en ik heb daar de ark gesteld waarin het verbond des Heren is, het welk hij maakte met de kinderen Israëls. Dus inderdaad, in de tempel is de ark heet dat, ik heb daar de ark gesteld, en in de ark is het verbond des Heren. En dat zijn uiteraard gewoon de twee stenen tafelen. Maar het is een historisch document en het is van steen. Stenen zijn heel goed als historische documenten. Artefacten, omdat die zijn niet aan het bederf onderhevig. Die gaan lang mee, om zo te zeggen. Die zijn nogal duurzaam, om een moderne term te gebruiken. Stenen. En dat is wat archeologen over het algemeen vinden. Stenen en eventueel nepstenen, dus aardewerk. En dat is het dan. Al het andere, dat verrot vanzelf, is aan het verderven, aan de vergankelijkheid onderhevig. Maar in die Ark des Verbonds 2 stenen tafelen. Zo staat het hier. En dan moet ik eens maar even terug. Ja, nou moet ik even gewoon zeggen. Waar het over het manna gaat. Dat is in Exodus 16, vers 33 en 34. Waar dus inderdaad staat, aan het eind van het hoofdstuk, dat zo'n kruik met manna bewaard zou worden voor de getuigenis. Dat is dus in de praktijk ook aan de zijde, al is het misschien de voorzijde, wat het ook wezen mogen, maar aan de zijde van de getuigenis dan wel de Ark des Verbonds. En daarnaast hebben wij nummerie. Hoofdstuk 17. Het is allemaal wat verspreid, maar ja. Nummerie 17. Dat is de geschiedenis van de staf van Aaron. We weten wel, dat is de opstand van Korach, Datan, Abiram tegen Mozes en Aaron. Het oude verhaal, wie heeft u tot rechter over ons gesteld en dat soort dingen meer. Oud beginsel. En dan kom je uiteindelijk terecht in de allerlei oordelen van de Heer. Kom je terecht in hoofdstuk 17, waar dan staat vanaf vers 1, toen sprak de Heer tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israël en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van al hun oversten naar het huis hunner vaderen, 12 staven. Dus dat huis der vaderen zijn dus echt gewoon de stammen van Israël. Anders kom je niet aan 12, maar aan veel meer. Eens iegelijke naam zult gij schrijven op zijn staf, zodat je weet van wie die is. Dat zijn dus in principe de namen, wat er ook op stond, het waren de namen van, of althans voor, of ter aanduiding van, de 12 stammen van Israël. En Aarons naam zult gij schrijven. Dat doch aan het begin, dat is een misverstand hoor, dat moet gewoon zijn en. Hè? Namelijk Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi, dus. Want Aaron is nou eenmaal hoofd van de stam van Levi. Stamoudste. Want een staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vader. Nog een keer. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst. Voor de getuigenis. Dat is in de praktijk de tabernakel. De theorie is overigens dat voordat de tabernakel gereed was, want dat moet toch een hele klus geweest zijn om onderweg nog zo'n ding te bouwen, dat voordat de tabernakel als zodanig gereed was, de stenen tafelen dan minstens bewaard werden in een kist van sittimhout, dat hebben we net gelezen, dat het zo was, en die werd bewaard dan in een tent, die stond ook niet open en bloot in de buitenlucht, maar in een tent, en dat heet dan de tent der samenkomst, maar dat is een titel die dan toch later is overgegaan op de tabernakel. En soms is niet duidelijk onderweg, ja, voor sommigen is dat een hobby of een wetenschappelijk onderzoek, maar voor mij maakt het niks uit. Die term wordt gebruikt en ten der samenkomst, en soms is dat gewoon de tabernakel, dat blijkt uit het verband. En soms moet je zeggen, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet, want het ding was nog niet klaar, de tabernakel. Wat is het dan? Dan zeg ik u, nou, dat maakt niks uit. Het is een tent en dat is een tabernakel, dat is hetzelfde woord, feitelijk. Het is een tent waarin de Ark des Verbonds dan wel de stenen tafelen bewaard werden. En dat is het dan, de getuigenis. En daarom heette de tent der samenkomst. Daaromheen was ook Israëls legerkamp in de woestijn gegroepeerd. De 12 stammen netjes volgens een schema. Volgens een plattegrond eromheen, want het is allemaal geregeld. De drie stammen, die drie stammen daar, die drie stammen daar, naar windrichtingen enzovoort. Het is allemaal geregeld. Een ordelijke boel, en elke keer was het precies hetzelfde, officieel. Men kwam rondom de tent der samenkomst in het midden. Nou goed. Gij zult ze wegleggen, vers 4, in de tent der samenkomst voor de getuigenis waarheen ik met jullie de samenkomen zal. En het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. en ik zal stillen de murmureringen van de kinderen, eerst als tegen mij, welke zij tegen u lieden murmureren. Nee, ze klagen maar niet tegen jullie, Mozes en Aaron, maar ze klagen tegen mij. En ik zal er een eind aan maken. Mozes dan sprak tot de kinderen Israël, en alle oversten gaven aan hem een staf, voor elke overste een staf, naar het huis hunner vaderen, 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven, net op hoe gedetailleerd besproken wordt, alsof het gaat om een juridische aangelegenheid. En dat was het ook. Dus het wordt keurig zodanig opgeschreven dat er geen spel tussen te krijgen is. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heren, daar waar de Heer woonde, namelijk officieel, in de tent der getuigenis. Leuk, hè? De tent der getuigenis. En de getuigenis wil zeggen de twee stenen tafelen. Het geschiedde nu sanderendaags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet Aaron's staf voor het huis van Levi dus bloeide. Want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Dit is een opmerkelijk verschijnsel. Niet alleen dat de staf bloeide, dat kan natuurlijk niet van over één nacht. Het ding moet tot leven gekomen zijn. En dan in ijltempo ook nog het een en ander hebben voortgebracht. En bovendien niet alleen bloesem, maar ook amandelen. Maar u weet toch dat zolang die bloesem daar is, hangen er geen amandelen aan. Dat is pas als de bloesem is uitgebloeid, dan ontwikkelt het een en ander zich tot de vrucht. De noot. Heb u dat? En het is ook niet eens het eind van het verhaal, want in de tabernakel, nogmaals, ik weet niet of dit al de tabernakel was, waarschijnlijk niet, maar in de tabernakel, later in de tempel, stond de menorah. En de menorah was een gestileerde, noem ik het, zo heet zoiets. Er was een gestileerde amandelboom, dat wil zeggen, was de uitbeelding van een amandelboom, met een stam en links en rechts 3 takken. Met daarin afgebeeld, gevormd, knoppen, bloemen en noten. Amandelen dus. En daar vind je niet maar, zelfs niet maar 2 fasen van. Hier vind je maar 2 fasen, als ik het zo lees, althans. Namelijk de bloesem en de amandelen, de noten, dus de vruchten. Maar in de menorah zelfs. De knoppen, de bloemen en de noten. Dat wil zeggen dat het hele ding, die amandelboom, zich van het hele seizoen niks aantrekt. Hebben u dat? Die dingen zijn gelijktijdig te zien. En dat is de uitbeelding, blijkbaar, van eeuwig leven. Daar is niet meer iets van een begin en een ontwikkeling en een eind. Dat is gewoon continu. Dat weten we zeker omdat elders gesproken wordt over de boom des levens aan de oever van die rivier die onder de tempel ontspringt in de 1000 jaren, of wanneer het maar is, maar na de wederkomst van Christus. En er staan de boom des levens enzovoorts. En daar staat ook van dat hij alle 12 maanden van het jaar vrucht voortbrengt. Normaal staat er 1 maand voor, hè? Dat weet u toch. Hè? Iets van oogstmaand of hoe je dat maar noemt. Maar er staat, 12 maanden van het jaar. Dus dat gaat gewoon door. Daar is geen invloed van seizoenen. Daar is niet de invloed van tijd en dus ook niet van het verderf of wat dan ook maar. Het is eeuwig leven wat het voorstelt. En je vindt het dus 2 keer. In de menorah wordt dat uitgedrukt. Daarom mocht het licht op de menorah ook nooit uitgaan. Het is een beeld van eeuwig leven. En maar je vindt het uitgedrukt in de staf van Aaron. Eeuwig leven. Niet maar zomaar, hij komt weer tot leven, daarna verderft het weer of zo. Nee, het geeft uitdrukking aan nieuw, eeuwig opstandingsleven, om zo te zeggen. En Mozes bracht al deze staven uit voor het aangezicht des Heren, tot al de kinderen Israëls. Hij liet het ze zien natuurlijk. Staat er ook, en zij zagen het en namen elk zijn staf. En toen zei de Heer tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen. Alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. Heb u dat? De staf wordt bewaard als een bewijs voor het priesterschap van Aaron. Die trouwens dan weer heet de lichtdrager. En heb je het verhaal weer rond, want de amandelboom wordt uitgebeeld in de menorah. En dat is de lichtdrager. En de amandelboom zelf, heeft men mij verzekerd, is de eerste boom, heester. Boom, die, ik weet niet het verschil tussen boom en heesters, maar het is niet zo'n hoge boom. Maar het is de eerste die bloeit in het voorjaar. Wit. En bovendien het woord voor amandel, en daarmee ook voor amandelboom, betekent wakker worden. Ontwaken. Dat laat zich raden. Als het de eerste is die tot bloei komt, dan heet hij dus zo. Ontwaken. Maar is daarmee een uitbeelding van het ontwaken uit de dood, van de opstanding? Zie, en dat vind je hier dus daadwerkelijk terug. Het is een fantastisch mooi gezicht trouwens, als je op die tijd daar kunt zijn in Israël, maar dat is in maart hoor. Dan is alles wit van die amandelboom. Er komt meer voor dan je zou denken. Echt waar. Maar goed, die staf wordt dus bewaard. Maar zoals ze zegt, hij is een beeld van leven. En dus hoort hij bij de Ark der Getuigenis, bij de Ark des Verbonds. Want hij is een beeld van het hoge priesterschap op basis van onvergankelijk leven en naar de ordening van Melchizedek. Zie? Kortom, hij komt weer terug in Hebreeën, om zo te zeggen. Nou goed, dat was de staf. Er staat trouwens, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis, in vers 10. Net als over de kruik met manna, voor de getuigenis, voor de Ark des Verbonds in de praktijk in Exodus 16. Dan hebben we nog in het bijzonder 1 Koningen, hoofdstuk 8. Dan zijn we weer bij de inwijding van de tempel, maar nu in Koningen. 1 Koningen 8, waar wij lezen vanaf vers 6. Alzo brachten de priesteren de ark des verbonds des Heren tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, in de tempel dus, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der cherubim, want die bevonden zich en die stonden daar, en het pilaar en het dak en wat het maar was. Dat was in de tabernakel ook zo trouwens, want in de tabernakel was het voorhangsel waarachter de Ark des Verbonds stond, was geborduurd met cherubim. Maar ook het dekkleed over de tabernakel, daar waren er 4 geloof ik, achtereenvolgens. Klopt wel. Maar de onderste, dat wil zeggen degene waar je van binnenuit tegenaan kijkt, omdat het dan het plafond was, was eveneens geborduurd met cherubim. Dus de Ark des Verbonds stond onder cherubim. En mocht dat niet voldoende zijn, op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds stond ook cherubim. Dus het was altijd onder cherubim. Dat heette de cherubijnen der heerlijkheid. Ik heb het niet meer gelezen, maar het stond ook in Hebreeën 9. Alzo brachten de priester de Ark des Verbonds des Heren tot de plaats, tot de aanspraakplaats, want het is de plaats waar de Heer tot het volk zou spreken, maar ook de plaats waar het volk tot de Heer zou spreken. Dus de, waar de heer woont. En hij zei, van daaruit, van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Maar het is ook waar men tot de heer spreekt. Voor de ark des verbonds. Want de heer woont daarop, om zo te zeggen. De aanspraakplaats van het huis tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der cherubim. Want de cherubim spreiden beide vleugelen over de plaats der ark. En de cherubim overdekten de ark en haar handbomen. Ark en haar handbomen van boven. Nou zaten die handbomen ook aan het brandofferaltaar en aan de tafel der toonbroden in elk geval ook. En aan het gouden wierookaltaar. Maar aan de ark des verbonds. Maar er staat, vers 8, daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden, de kop, dat de hoofden, de kopse kant, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit het heiligdom vooraan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. En zij zijn al daar tot op deze dag. Dat betekent gewoon dat ze dus inderdaad drukte in het voorhangsel, in het gordijn, zodanig dat je binnen het heilige kon zien dat daarachter inderdaad die ark des verbonds stond. Staat erbij. En vervolgens vers 9, en daar gaat het me bijzonder om. En er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen ze uit Egypteland getogen waren. Hebben u dat? Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen. Die andere voorwerpen die stonden of lagen erbij, eromheen, waar het maar was, maar niet erin onder het deksel, om zo te zeggen. Er staat hier dus uitdrukkelijk. En naast dit vers hebben wij dan ook twee kronieken. Daar waren we zojuist al. Maar nu even een hoofdstuk eerder. Dat is twee kronieken 5. Vers 8. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heren tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen de cherubim. Want de cherubim spreidden de beide vleugelen over de plaats der ark. En de cherubim overdekten de ark en haar handbomen van boven. En daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit de ark, voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. En ze was daar tot op deze dag, en er was niets in de ark dan alleen de twee tafelen die Mozes bij Horeb daarin gedaan had als de Heere een verbond maakte met de kinderen Israëls toen ze uit Egypte uitgetogen waren. Kortom, hier staat hetzelfde nog een keer, en dan weet je hoe dat zit. En dan begrijp je daarnaast ook Hebreeën hoofdstuk 9, waar wij waren. De ark hebbende, of het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat. Maar het was het reukofferaltaar dat in het heilige stond, maar het hoorde specifiek bij en was gericht op de ark des verbonds. En daar was dan ook nog de kruik waar het, gouden kruik waar het manna in was, staat er in Hebreeën 9 vers 4. En de staf van Aaron die gebloeid had. En de tafelen des verbonds. Maar die lagen onder het deksel in de kist, om zo te zeggen. In de ark. En bovenover deze ark waren de cherubijnen. Dat heb je net ook gelezen over cherubijnen. Waren de cherubijnen, cherubim in het Hebreeuws. Dan geef je bijna der heerlijkheid. Dat der heerlijkheid, dat is eigenlijk een toelichting op het woord gerub. Want het woord gerub staat voor heerlijkheid, eigenlijk. Of anders moet ik zeggen, gerubim, de gerubs zijn de uitbeelding, een verbeelding van de heerlijkheid des Heren. Daarmee van Christus. En meer zeg ik er nu over. En dat staat hier ook. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. Het woord beschaduwen is ontleend aan de vleugels van de cherubim. Hebben we net ook gelezen trouwens. Die vleugels over de ark des verbonds. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Maar dit is dan het decor voor wat er hierna beschreven wordt. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijd om de diensten, die van vers 1, om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede, dat wil zeggen het heilige der heiligen, alleen de hoge priester, en dan maar eenmaal per jaar, en dan niet zonder bloed, het welke offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden op grote verzoendag. Uit Leviticus, ik zei net nummerie geloof ik, maar het is Leviticus 16. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar was. Men wist wel dat hij er was, maar hij was nog niet openbaar. De weg ligt er al, maar hij is nog niet geopend. Is nog afgesloten. Het beeld staat er al, maar het laken hangt er nog overheen. Of wat er maar overheen hangt. U weet wel, en dan komt de koningin of wie maar. En die moet dan zien om de lakens weg te halen, terwijl ze die anders uitdeelt natuurlijk. Maar, laat maar zitten. Maar de weg was, hij was er, men wist ervan. Al was het maar via die draagbomen die in het gordijn staken, hè? Dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Je moet het dus ook uitdrukkelijk nalezen in Leviticus 16, want het idee is inderdaad dat als de dienst gedaan wordt in het heiligdom, dat de dienst in het heilige plat ligt. Die is dan afgesloten. En al die voorwerpen, ook in het heilige, verwijzen als het ware door, staan langs de route naar het heilige der heiligen, naar de ark des verbonds. En daarachter vind je dus de voorwerpen die uitdrukking geven aan de opstanding van Christus en het eeuwig leven wat daarbij hoort. En aan het priesterschap, naar de ordening van Melchizedek, en aan het woord van God en het brood van de hoge priester en wat het maar was, het manna enzovoorts. Bovendien de hoge priester naar de ordening van Melchizedek was degene die voortbracht brood, toch? Het zijn dingen die echt volstrekt bij elkaar horen en die hier in het loopje weg, wat heet loopje, het was het loopje van Egypte naar Canaan, maar die in het loopje weg zo stuk voor stuk neergezet worden. Dat wil zeggen, we vinden de illustraties daarvan. Maar het is de uitbeelding van wat de Heer ook in onze dagen doet. Dat leven is daar en hier worden de monumenten daarvan opgericht. Dat wil zeggen, voordat het er was, waren die uitbeeldingen daarvan al. Inmiddels is het er en leven wij eruit en we hebben er ook nog uitbeeldingen van. Nou ja, we hebben in ieder geval de zogeheten avondmaalstafel met zijn brood en wijn. Dat is het dan. En wat we ook hebben, het is misschien niet zo handig om te zeggen, maar wat wij ook hebben is natuurlijk, dat hebben wij niet, maar dat hebben de Joden, die bewaren die dingen voor ons. En dat doen ze omdat ze stokongelovig zijn. Nee, ze zijn religieus. Oké, ze zijn religieus. Hoewel, meestal niet. Echt niet. Maar toe maar. Maar ze bewaren het wel voor ons. Dus die hebben zo'n menorah staan, weet u wel. Zo'n zevenarmige kandelaar. Nou ja, zesarmig mag je hem ook noemen. Met die zeven lampjes erop of zeven kaarsjes of wat je er maar op zet. Ze bewaren dat voor ons. Ik vind het wel aardig, dit soort symboliek. Voor hun is het dood. Maar voor ons zijn het tekenen van de Messias die wij kennen. En die zij officieel verwerpen. Hebben we dat nog? Het is historisch. Het is ons uit het verleden overgeleverd. Wij hebben het niet bewaard. Zij doen dat voor ons. Ze doen ongelovigen voor ons. Hè? En we hadden het net in de pauze even over. Dat doen ze ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Daar bewaren ze ook van alles voor ons. Bewijzen van, namelijk overblijfselen van het verleden. Waarvoor vriendelijk dank. En zelfs goddelozen verzinnen hele verhalen rondom zaken of op basis van zaken die wel degelijk historisch en bijbels zijn. En dat ik dat even noem zo, is natuurlijk omdat ik het een aardig en interessant verschijnsel vind. Maar de andere kant is dat de Bijbel zo over het Jodendom spreekt. Als een herinnering aan het verleden. Daarom vind ik het ook altijd verbijsterend dat je, dan hoor ik Joden praten en dan, ze komen dagelijks voorbij op televisie. Op een of andere wijze gebeurt dat. En dan, of ze dan ook religieus zijn of gelovig zijn, dat zegt ze niks. Maar ze zijn dan wel Joods. En ze gaan ook wel eens naar de synagoge of niet, maar zoiets of wat dan ook maar. Maar ze geloven niet, maar ze bewaren voor ons deze. Waar komen die lui vandaan? Nou ja, die lui zelf maakt ook niet uit. Maar waar komt heel die traditie dan vandaan? Ze geloven niet, zeggen ze, maar waar komt het dan vandaan? Dat hele judaïsme en dat boek wat ze meegenomen hebben onderweg, de Bijbel namelijk. En dat bij ons is aan. Waar komt dat dan vandaan? Er moet al toch wel op zijn minst enige historische kern in zitten. En zij zijn daar het bewijs van. Door hun aanwezigheid. Zie. En de Bijbel spreekt er ook zo over. Bijvoorbeeld die vrouw van Lot uit Genesis. U weet wat ermee gebeurd is, toch? Ze werd een monument. Van zout. En zout staat voor het onverderfelijke. Een onvergankelijk monument. En zout staat trouwens ook van het woord van God. Het Joodse volk is een uitbeelding van het woord van God en de kracht daarvan. Zelf is het dood, die vrouw van Lot ook. Maar ze fungeert als herinnering aan deze dingen uit het verleden. Heb je dat nog? Heel het Jodendom is één groot museum van Bijbelse waarheid. Daarmee is het te meer opmerkelijk dat men er zelf dikwijls niks mee heeft of het zelfs helemaal niet begrijpt. Soms zelfs helemaal niet wil weten dat er wat aan te begrijpen valt. Dat is jammer, maar het bestaat nou eenmaal wel. En wij leren deze dingen verstaan eenvoudig omdat ze ons spreken over de Heer Jezus. Degene aan wie wij delen hebben, van wie wij leven hebben ontvangen, die ons het manna geeft, zal ik maar zeggen, die ons voedt en die zegt, kom tot mij, zit aan mijn tafel en neemt, dit is mijn lichaam voor u en wat het maar was allemaal. Dit zijn de dingen die je hier uitgebeeld vindt en waar we het ook volgende keer weer over zullen hebben, want dan gaat het weer niet over brood, maar over water. Levend water. En voor nu zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En dat u degene bent die ons getrokken hebt uit het rijk der duisternis en daarmee uit de dood. En ons overgezet hebt in het licht en daarmee in het leven. En we danken u daarom dat wij onze heiland mogen kennen. Inmiddels niet alleen als degene die eenmaal kwam om onze zonde weg te nemen, te dragen aan het hout. Maar als degene die onze hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Die brood en wijn voorbrengt. Die ons dat woord geeft opdat wij geheiligd zouden worden in dat woord en in uw waarheid. We danken u dat we daaruit mogen leven en onderweg zijn naar de openbaring van uw heerlijkheid. Onderweg zijn naar die zevende dag, naar die periode waarin u uw koninkrijk op aarde definitief zult gevestigd hebben. Waarin uw heerlijkheid geopenbaard zal worden in heel de wereld, in heel de schepping. En boven alles danken we u dat wij daar nu reeds deel aan hebben gekregen. En mogen uitzien dus naar wat ook onze erfenis is, want wij zouden delen in de heerlijkheid van ons eiland zelf. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en dragen onszelf aan u op. Wees u ons nabij, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.